Week 5. Als je de eerste gemist hebt, heb je pech. Ik zou zeggen, kijk ze rustig terug, want ik ga ze vandaag vanwege de tijd niet herhalen. De enige die ik wel heel belangrijk vind, is deze twee teksten die we in de eerste preek met elkaar benoemd hebben. Waarin staat dat aan de ene kant het oordeel hand in hand gaat, het verschijnen voor hand in hand gaat met het niet meer veroordeeld worden van de bruid. En die twee moet je duidelijk voor ogen hebben. Oké, de eerste preek ging over het wanneer. Wanneer zal die wederkomst zijn? De tweede ging over hoe gaat die verlopen? Vorige week zaten we in wat gaat er dan gebeuren met de grand finale, het leven in zijn nabijheid en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste drie preken in deze serie waren voornamelijk feitelijk. Wanneer gaat het nu gebeuren? Hoe gaat dat nu gebeuren? En wat voor gebeurtenissen gaan er plaatsvinden als het gaat gebeuren? Hoe of wanneer, hoe en wat zijn redelijk feitelijke preken. Vandaag gaan we vooral kijken naar wat het nou voor ons inhoudt. En waar de afgelopen weken vooral over de dag van de wederkomst zelf gingen, gaan wij het vandaag hebben over de tijd die tussen de dag van de wederkomst en vandaag ligt. En we gaan kijken hoe verwachtingsvol leven er nou uitziet en hoe je dat verweeft met je dagelijks leven. Ik heb bewust naar een heel zoet plaatje gezocht. En toen ik het niet kon vinden, laten creëren. Want als ik spreek met mensen over de wederkomst, en we hadden het donderdag nog even, toen hebben we met het team erover gehad, is het heel vaak iets wat we zien als, ja, als het gaat gebeuren, dan zien we zoiets. Weet je wel? En dan hopen we dat we wij zeggen altijd, we hopen dat we dan samen zijn. Het liefst hebben we dan nog onze kids en die kleine op bezoek. En dan wandel je met elkaar naar de Heer toe. En hoe idyllisch kan het zijn, te midden van alle overweldigendheid. Als je een ander plaatje hebt, wat misschien minder idyllisch is en wat misschien meer in de ik ben hier bang voor hoek zit, dan ken je je eigen plaatjes. Maar wat alle plaatjes met elkaar gemeen hebben, is dat we ze heel snel voor ons uitrollen en niet zozeer de realiteit van vandaag maken. En ik sprak wat mensen in de gemeente die zeiden, voor deze serie wilde ik er helemaal niet over nadenken. Had ik zoiets, dat komt wel. En er is iets raars om die wederkomst heen. Want als je alles geloven mag wat we er tot op heden over gezegd hebben, en ik hoop dat je dat gelooft, dan roept Jezus ons op om dag in dag uit, in het hier en nu, daarmee bezig te zijn. En niet alleen maar in een afwachten van, nou, nu moet ik maar eens zien. En ik wil er klaar voor zijn. Ja, nou, was ik vandaag klaar, maar is het weer niet gebeurd. Maar het is geen fatalistisch afwachten. Het is een verwachtingsvol leven daar naartoe en ervoor zorgen dat iedere dag in het hier en nu waardevol bijdraagt aan de tijd dat dit nog niet een feit is. En ik weet niet hoe het jullie lukt, maar ik vind dat ingewikkeld. Want sommige dagen worden bij mij gekenmerkt door datgene wat die dag of die week op mijn bord slingert. Ben ik de enige. Uitdaging op je werk. Werk, ja. Sommigen van ons moeten nog steeds werken, Tilly. Ik bedoel. Fysieke beperkingen die je helemaal op kunnen slokken. Problemen waarvan je zegt van, hoe gaat de toekomst eruit zien te midden van dit? Gewoon de drukte. Ik moet zoveel. Er zit zoveel in één week. En ik heb niet genoeg uren voor alles wat moet. En de mengelmoes van al datgene wat we net benoemen en meer. En voor je het weet, gaat iedere dag of iedere week vooral over de waan van de dag. En de fase tussen vandaag en de wederkomst wordt dan heel snel een soort fase die we uit moeten zitten. Zo van, ja, we leven het leven totdat dat komt. Een beetje het gevoel als bij de tandarts in de wachtkamer. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan tandartsen. Nou, niet aan de personen zelf, maar gewoon aan, volgens mij, nou ja. Ik heb de indruk dat er in zo'n werving en selectie voor tandartsen altijd een klein beetje sadomasochisme gezocht wordt.
Ik heb een hele lieve tandarts hoor, die doet zijn uiterste best. En toch moet ik hem niet. En dat heeft niks met hem te maken, maar ik ben gewoon niet van de tandarts. En dan zit je in zo'n wachtkamer, hè? Ja, en dan ga je maar wat zitten doen. Meestal ga ik Facebook op. En het enige wat ik zit te doen is mijn tijd te verdoen door meneer van der Plas, kamer 7. Hoor, dan denk ik, het moment is daar. En dan sleep ik mezelf naar kamer 7, waar ik me overgeef aan de volgende foltersessie. Tikkie dramatisch. Maar niet geheel onrealistisch. En voor je het weet, wordt die tijd van vandaag tot aan de wederkomst zo'n ik zit in de wachtkamer te wachten totdat datgene waarvan ik weet dat gaat komen, waarvoor ik ook hier ben, sterker nog waarvoor ik speciaal naar deze locatie gekomen ben, ineens staat te gebeuren. Weet je, voor mij zijn dat niet de prettigste tijden. En als je op die manier de wederkomst ziet, denk ik dat we heel veel van de schoonheid van die tijd tussen nu en de wederkomst verliezen en ook heel veel van de impact. Jezus zelf leert ons dat het een belangrijke en betekenisvolle tijd is. Sterker nog, het is een tijd waarin hij zegt, ik wil je vragen, ik wil je aanmoedigen om daar alle dagen mee bezig te zijn. Waakzaam, hè? We hebben het al eerder over gehad. Ik kom zo nog even kort op. Het is zeker geen tijd van in de wachtkamer zitten. Het is een betekenisvolle tijd waarin we ook een opdracht hebben. En die opdracht, die onderschatten we misschien wel eens een beetje. Zo van, het gaat toch allemaal staan te gebeuren. Dat klopt, hij komt terug. En dat is iets, daar kunnen jij en ik weinig of niks aan veranderen of toe bijdragen of aan afdoen. Hoewel, als we zien, en daar gaan we het straks naar kijken, waar zijn verlangen naar uitgaat, in het tot stand komen van dat verlangen kunnen wij wel onze rol spelen. En dat is ook precies waar de opdracht, waar de missie ligt. We zijn deze serie begonnen met de gelijkenis van de maagden die de bruidegom opwachten, die in slaap vallen wanneer de komst van de bruidegom uitblijft. En we hebben gezien dat Jezus oproept om verwachtingsvol te leven. En ik heb vandaag zoiets, hoe doe je dat nou? Want hier kan je allemaal amen op zeggen. En hoe ziet dat er dan uit, te midden van de rush van het leven die ik net schetst? Betekent dan dat je heel de dag in tongen biddend bijbellezend door het leven heen moet? Jongens, ik ga dat niet redden. Nee. Betekent dat dan dat je iedere dag een soort vast moment in de tijd moet hebben? Zo van, nou, laat ik dan, heer, ik ben nu met de wederkomst bezig geweest, heb u het gehoord? Ik ben er vandaag attent op geweest en door. Weet je, dat is hem ook niet. Dit gaat over, heer, wat ik hier weet, moet hier plaats gaan vinden, zodat het daar tot uiting komt. In alles. In het doen van alles wat ik iedere dag doe. En dan niet zozeer vanuit een opdracht, maar vanuit een bewustzijn van zijn. En daar gaan we het straks over hebben. Nou, om de daad bij het woord te voegen, gaan we vandaag naar de gelijkenis van de maagden een andere gelijkenis lezen. En deze gelijkenis, gelijkenissen die knippen wij heel makkelijk op, hè, dat we over de ene preek houden of over de andere. Maar deze gelijkenis komt direct na de gelijkenis waarin Jezus het heeft over de wijze en de dwaze maagden die en oproept tot het verwachtingsvol leven zolang de bruidegom nog uitblijft. Direct daarna komt dit. En die eerste gelijkenis die eindigt met de woorden: wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip dat die komt. En na die oproep tot waakzaamheid, en daar hebben we eerder uitgebreid bij stilgestaan, komt dit. Matteüs 25, vers 14 tot 32. Hij heeft dus net gezegd van het zal zijn als, en dan krijg je de gelijkenis van de maagden. En dan zegt hij, of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan de ander 2 en aan nog een 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op diezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. En degene die het ene talent had ontvangen, besloot het geld van zijn heer te verstoppen en hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij. Met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talent had ontvangen, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 2 talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. En zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte en laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs datgene wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. En dan staan er deze zinnen achteraan. En wanneer de mensenzoon komt om straal doorluisteren in het gezelschap van alle engelen zal hij plaats. En dan volgt het oordeel wat we al eerder gelezen hebben. Dus deze gelijkenis zit tussen die van de maagden en dat stukje over het oordeel wat we al behandeld hebben. Wat gebeurt hier nou? De heer vertrekt en komt ook weer terug, maar er zit een lange tijd tussen. Dit is het beeld van Jezus die naar deze wereld kwam en die opvaart naar de hemel, wat we binnenkort gaan vieren. En vervolgens zegt, en ik kom terug en dat wederkomen duurt best lang, vind ik. Vinden jullie niet? Ben ik de enige die ongeduldig is? Weet je, spoedig, dan denk ik, nou, ik wil het nog wel eens over die definitie van spoedig hebben. Dan gaan we natuurlijk meteen manken, hè? Want bij de Heer is 1000 jaar is 1 dag en 1 dag is 1000 jaar. Nou, dan ben je klaar met praten. Maar binnen mijn kader vind ik het best lang duren. Maar dat is gelukkig aan hem en niet aan mij. En wat Jezus zegt is dit. Hij zegt van jongens, dit gaat over de periode tussen dat ik hier nu ben en talenten uitdeel en de periode dat ik terugkom, de wederkomst. Nou, vervolgens is het belangrijk om te zien dat iedereen iets krijgt. Wij zitten redelijk in de eerlijk is eerlijk cultuur. Dat zit heel erg in onze genen. Dat begint al als kinderen klein zijn. Oh, hij heeft er 2. Dus mag ik er ook 2. Waarom? Ja, anders is het niet eerlijk. Weet je, heel vaak focussen we in deze gelijkenis op die 5, 2 en 1. En het gaat helemaal mis als die ene afgepakt wordt. Dan zou je denken, nou, dan geven we die aan degene die de 2 had. Nee, die gaat naar diegene die 10 had. Hè? Dat is 5 plus 5. En dan gaat ons eerlijkheidsgevoel met ons aan de haal. En vervolgens missen we dat er staat dat de Heer geeft in de mate dat die ander het aankomt. Iemand die 2 talenten aan kan, er 5 geven, is wreed. Want dat is iemand letterlijk overvragen om iets te gaan doen waarof dat hij of zij helemaal niet op dat moment geschikt voor zijn of toe in staat zijn. En hier staat dat hij talenten geeft in de mate dat ze het aankunnen. En er wordt niemand overgeslagen. Weet je, en het feit dat die ene man, die derde knecht, 1 talent krijgt, is geen zuinigheid van de Heer, is wijsheid. En hij zegt, wat ik doe, is ik vertrouw je iets toe waar jij zegenvol mee om kan gaan en waar jij vrucht over kan dragen. Iedereen krijgt iets, het is verschillend, maar ze krijgen naar vermogen, naar wat ze aankunnen. En inderdaad, niet iedereen krijgt hetzelfde. Maar weet je wat wel hetzelfde is? Iedereen krijgt dezelfde verantwoordelijkheid. De een 5 talenten, de ander 2 en dan die derde 1. Maar het is dezelfde verantwoordelijkheid, namelijk het beheren van datgene wat hij toevertrouwt. En die verantwoordelijkheid die is niet bij de een anders dan bij de ander. Die is voor alle 3 gelijk. Ik heb hier opgeschreven, God vraagt niet van je wat je niet hebt. Maar hij vraagt wat je doet met datgene wat je wel hebt. En wat je gekregen hebt. Nou, dan zie je in de gelijkenis dat 2 knechten leven heel actief. Hè? Die eerste die gaat meteen, staat er dan. Hè? Dus die krijgt dat en die heeft zoiets, yes, ik ga meteen aan de slag. En dan gaat hij ermee handelen. Weet je wat er met handelen kan gebeuren? Dan kan je alles kwijtraken. Dit is risicovol. Kijk, achteraf is het mooi wonen. Nee, achteraf kan je zeggen van, joh, ik weet de uitkomst, dan is het een goed verhaal. Maar als hij op pad gaat, neemt hij risico. Hij gaat op pad en hij gaat aan het werk. Hij gaat actief inzetten met het risico het deksel op zijn neus te krijgen. Weet je hoeveel mensen ik zie die talenten van de Heer ontvangen, die door verlamming van de angst wat er van hun kan overkomen, het niet inzetten? Of die zeggen, ja, ik heb het al eens een keer gedaan en van de 5 die ik er had, heb ik er 3 ingezet. En daar heb ik zoveel krassen mee opgelopen. Die andere 2, die begraaf ik liever. Mijn lijf geen polonaise meer. Als de beurs crasht, nou, hè, dan ben ik alles kwijt. Dit gaat niet zozeer over het resultaat, want dat daagt dit in de aantallen heel snel toe uit. Dit gaat over de actie, over het stappen in de verantwoordelijkheid. Meteen gaat hij aan het slag. En hij zet in wat hij van de Heer gekregen heeft. En die tweede doet dat ook. Die krijgt zijn 2 talenten en die neemt verantwoordelijkheid. En dat draagt vrucht. Nou, vandaag vertaald, ze doen heel bewust iets met hun leven. En zetten de talenten die de Heer hun gegeven heeft in voor zijn zaak. En 1 knecht leeft passief. Hij begraaft wat hem gegeven wordt. En hij doet niets. Althans, zo lezen wij dat vaak. Toch? De Heer is lange tijd weg. Toch? Nog steeds on the same page? In die lange tijd moet gewoon de hypotheek betaald worden. In die lange tijd moet er gewoon gegeten worden. In die lange tijd moeten er gewoon sandalen vervangen worden die versleten zijn. In die lange tijd zijn er gewoon familieperikelen. Deze man die heeft niet op een steen zitten wachten tot de Heer terugkwam. Dat was een lange tijd. Hij heeft alleen niets gedaan met wat er aan hem toevertrouwd was in het talent van de Heer. Kijk, als hier staat een lange tijd, dan heeft deze man gewoon gewerkt om in zijn onderhoud voorzien. Hij heeft gewoon gegeten, hij heeft gewoond. Hij heeft misschien zo af en toe genoten van dingen. Hij heeft het leven geleefd. Want lange tijd op een steen zitten, dat hou je niet zo vol. Dan draai je vanzelf een keer van de steen af. Dus het passieve wat hierin zit, betekent niet dat deze man niks gedaan heeft. Het betekent dat deze man zijn leven geleefd heeft met datgene wat de dagelijkse bestand omslommeringen op zijn bord gooide. En daar zijn focus op gezet heeft. En datgene wat hij van de Heer ontvangen had om mee aan de slag te gaan voor de zaak van de Heer, begraven heeft. Al die tijd dat de Heer weg is, leeft hij het leven dag voor dag. Maar kennelijk zonder dat hij leeft voor de zaak van zijn Heer. En zonder dat hij het talent wat hem daarvoor gegeven is inzet. En dat lijkt misschien wel veilig. Want dan kan je geen krassen oplopen, kan je niet teleurgesteld raken. Kan je niet kwijtspelen wat je gegeven is. Ga je niemand teleurstellen. Dat lijkt hartstikke veilig, toch? Al dus Jezus is het slecht en nutteloos. Van die andere 2, als ze terugkomen, zegt hij, je bent betrouwbaar geweest. Van deze man zegt hij, slecht en nuttelijk. Het is ook nog eens onbetrouwbaar naar hem die ons iets toevertrouwt. Als de Heer ons talenten toevertrouwt met de bedoeling dat we daarin zijn koninkrijk baan mogen laten breken, mensen toe mogen rusten om zijn heerlijkheid te weerspiegelen, de aarde wordt vol van uw glorie, doordat ik datgene wat u mij gegeven hebt deel en uitdeel en investeer in anderen. En we zeggen van, ik laat dat maar even voor wat het is en ik leef het leven en ik wacht totdat het moment dat de bezuin klinkt en dan heb ik zoiets, ik heb hem uitgezeten. Dan zegt Jezus, sorry, maar dan heb je je doel gemist met datgene waarof dat de tijd tussen vandaag en de wederkomst voor bedoeld was. Die was namelijk bedoeld zodat jij met de talenten die ik aan jou gegeven heb, aan mijn koninkrijk mocht bouwen. We komen er zo meteen op waarom dat belangrijk is. Maar dat is waar heel deze gelijkenis om draait. En weet je, als je nu kijkt naar het leven van die man, hij doet zichtbaar niks verkeerd, hè? Het is niet dat er staat, en die ene knecht die ging heen en die leefde in zonde en die had bras en slempartijen, zoals er dat dan zo mooi in de Bijbel kan staan. En dat staat er helemaal niet. Er staat alleen maar dat hij niet deed wat hij had kunnen doen op basis van wat hem toevertrouwd is. Het ontrouw zit hem niet alleen in dingen verkeerd doen, maar ook in het niets doen in deze gelijkenis. En dan, als je verder leest, hè, dan zie je wel waar de kern van het probleem zit. Hij zegt, ik wist dat u een streng man bent. Die maait waar die niet gezaaid heeft. Deze man had een beeld van zijn Heer wat ik bij die andere twee niet terugzie. Deze man heeft zoiets van, ja, maar even wachten, als ik het verklooi, ja, dan hangt me iets boven het hoofd. Weet je, hoeveel mensen, en ik ga het gewoon bewust zeggen, het staat niet in mijn aantekeningen, ik was het ook niet van plan, maar ik ga het stiekem toch doen. Weet je, hoeveel mensen heel bewust van alle geestelijke gaven afblijven om maar niet het risico te lopen er iets mee te doen wat wellicht niet heilig genoeg zou zijn? Of wat wellicht niet goed zou zijn? Of wat wellicht niet tot opbouw zal zijn? Want je weet maar nooit. Misschien in deze gemeente niet zozeer. Maar ik kom ook nog wel eens buiten de deur. En dan zeggen mensen, ja, maar dan heb jij het wel over die gaven van de geest. Maar er staat ook dat je de Heilige Geest niet mag bedroeven. Dat klopt, staat er. En er staat, als je het wel doet, dat dat niet vergeven wordt. En daarom doe ik 5 stappen terug van alles wat dat gaat over praktisch mezelf uitstrekken naar datgene wat de geest geeft. Dat is prototype van je talent begraven. Aan een ieder van ons geeft de geest in de mate waarin die wil. Aan wie? Aan een ieder van ons. Dat is niet uitgezonderd. En dan gaat het over charismata, genadegaven. Die geeft God op het moment dat hij ze geeft aan degene aan wie hij ze geeft. Dat klinkt logisch, hè? Maar dat is wel wat er gebeurt. En daarbij is iedereen inclusief. En dan zijn er andere gaven die persoonsgebonden zijn. De diaconijgaven. En dan zegt God, ik geef deze gaven aan jou en die is specifiek voor jou. Maar dat betekent niet dat die ander daarvan ontslagen is. En ik wil je... Ik hoop dat ik je vandaag kan prikkelen hiermee, want voor je het weet bouwen we ook in onze gemeente structuurtjes op. Het profetisch woord komt door 3 of 4 mensen. Wie zegt dat? Soms zeggen mensen, ja, ik dacht precies hetzelfde als wat die of die zei. Ik hoop en bid dat je het lef krijgt om het uit te spreken. Ik heb hier verschrikkelijk mee geworsteld zelf. En ik weet nog dat Gerrans Elkins ooit tegen me zei, Martin, er komt een dag dat de frustratie dat die ander je iedere keer voor is, zwaarder weegt dan de angst om je woord te delen. En zo geschiedde. God spreekt in en door jou. Dat doet hij vandaag in de gemeente. Dat is eigenlijk vooral om te oefenen. Dick zei net, het is hier veilig. Halleluja, dat is het grootste compliment wat een gemeente kan krijgen. En daar ben ik zielsgelukkig dankbaar voor. En ik hoop dat we dat altijd koesteren. Maar dit is de plek om te oefenen. Zodat je morgen in een moeilijk gesprek met een collega datgene wat je denkt dat de Heer zegt, neer kan leggen. Ik heb een gratis advies. Begin dan niet met zo spreekt de Heer, mijn kinderkens. Want dat gaat doorgaans niet goed. Maar vertrouw er dan op dat jou dat talent gegeven is, wat je hier in de gemeente al geoefend hebt. En wat bedoeld is om op dat moment het koninkrijk van God zichtbaar te maken voor die collega. Zeg, joh, misschien zit ik er helemaal naast, maar ik heb de indruk dat. En als die andere zegt, ja, dat klopt. Yes. En dan breekt het koninkrijk van God baan. Het probleem van de derde knecht is dat hij een verkeerd beeld van zijn God heeft. En hij heeft afstand naar hem, angst en wantrouwen. En het gevolg daarvan is passiviteit, stilstand en geen vrucht. En hoe wij naar God kijken, bepaalt hoe we leven. Een verkeersbeeld van God zorgt ook voor een passief leven. Even kijken. Jezus adresseert in deze gelegenheid niet zozeer het zichtbaar verkeerd leven, maar hij adresseert vooral het gevaar van de passiviteit. Het uitstellen, het niets doen, het geestelijk stilvallen, het niet gebruiken van de gaven, het je leven niet inrichten rondom de missie, de opdracht die deze tijd voor ons bedoeld heeft en de bereidheid daarin risico's te lopen. Jongens, soms ga je op je snuffert. En daar is niks mis mee. En weet je, soms maken andere christenen het je niet makkelijk. Heb je het al ontdekt? Oh, het zijn jullie genadig voor elkaar. Back in the days, we zaten nog in de gemeente waarin ik tot geloof gekomen ben. En er gebeurde van alles en nog wat zichtbaar voor de gemeente. Wat of dat een hele hoop gedoe gaf. Mensen met wie we veel optrokken verlieten de gemeente en gingen naar een andere gemeente. En er waren geluiden over dat het daar beter was dan bij ons. En wij hadden zoiets, zolang de Heer niks zegt, is dit onze gemeente. En sommige mensen rondom ons heen, die deden aannames. En ik had toen nog minder genade dan nu. En ik vergeet nooit meer, we komen de gemeente binnen en iemand die zet een stap in geloof, die denkt, laat ik ook eens, ze gebruikt het talent. Ze zegt, ik zie je binnenkomen en ik zie een woord verwarring. En mijn goddelijke reactie was, dan moet je je bril nog een keer poetsen, want dat is niet aan de orde. Pam! Wij christenen maken het elkaar soms niet makkelijk. En ik was er daar net zo goed één van en misschien soms nog wel. Maar jongens, dit gaat... Ik ga heel snel door, want anders ben ik bang voor een amen. Maar weet je... Dit gaat over, durf je het risico te lopen dat dit een keer misgaat in de wetenschap, dat het 10 keer raak is en 1 keer misgaat, of misschien legt die balans nog wat anders, maar dat je daarin groeit en dat daarmee het koninkrijk baanbreekt. Even genoeg voor deze gelijkenis, want ik heb nog 2 lange teksten en we moeten ze echt nog alle 2 doen. We gaan nog wat verder inzoomen op dat verwachtingsvol leven en het werken met de talenten die ons gegeven is en zijn. En we gaan naar 2 Petrus 3. Geliefde broeders en zusters, dit is al de 2e brief die ik u schrijf. Ik vraag me dan altijd af, heeft hij zoiets van, heb ik nou nog niet te pakken na die eerste? Hè? Dan moet ik er nog 1 schrijven. Maar goed, dat is inlegkunde. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en het gebod van onze Heer en Redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet u vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd terug te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping is geweest. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was en uit water en door middel van water en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door water werd overspoeld. Hij heeft het over de beschaving ten tijde van Noach. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard en op de dag van het oordeel waarop de goddelozen ten onder zullen gaan te worden prijsgegeven aan het vuur. 1 ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dan komt hij. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Weet je, dit is waar jij en ik in het plaatje komen in het inzetten van onze talenten. Want in de tijd tussen zijn vertrek naar de hemel en de wederkomst gaat zijn verlangen uit dat heel veel van de mensen hier op deze wereld zijn heerlijkheid zullen ontdekken. Zijn genade zullen omarmen. Zijn liefde toe zullen laten. Zodat de aarde vol wordt van zijn glorie. Dat is waarom hij zegt, werk nou met het talent wat ik je geef. Want zo bouw je aan een grote bruid. En zo bouw je aan het zichtbaar worden van... De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgesteld en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. En als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan wel niet leven? Ik snap die vraag. U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan, bespoedigt. Die dag gaan de hemelsfeer in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich ook inspannen. Wat? Het is niet rustig afzitten wachten tot het belletje gaat. Het is verwachtingsvol inspannen totdat het moment daar komt om smetteloos, onberispelijk en in vrede voor hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Ik vind het zo leuk. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp te sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is. Heerlijk hoe die discipelen elkaar hier dissen. En dat door onwetende en onverstandige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige schriften. Dus er was in die tijd niks anders dan hier in onze tijd. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen op dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Omwille van de tijd, heel kort. De aarde en de hemel zullen vernieuwd worden. Maar hier staat dat die weg gaat smelten en zo en al die dingen nog meer, dat klopt. Maar moet je even kijken naar het eerste stukje waar hij het heeft over de aarde ten tijde van Noach. De wereld van Noach is vergaan. Nou, we leven nog steeds op dezelfde planeet. Gaat over woorden die hier gebruikt worden. Dus ofwel aion, en dat betekent eeuw. Dat gaat over het moment in de tijd, de beschaving van die tijd. Of er staat kosmos, en kosmos betekent letterlijk orde. Dat gaat over de orde van dat moment. En hier staat dat de orde van hoe hemel en aarde er toen uitzag, is vergaan door water. Hier staat het woord kosmos bij Noach. En vervolgens zitten we nog steeds op dezelfde planeet. En God heeft daar een vernieuwing in gebracht. En als je gaat kijken door de tijd heen, en als je gaat zien in de andere vertalingen, en je gaat woorden zoeken, dan zie je eigenlijk nergens een rigoureus, deze planeet schieten we eruit en we beginnen overnieuw. Er zit eigenlijk overal een vernieuwing in. Ja, maar op mijn openbaring staat dat vernietigd zal worden, dat klopt. Weet je wat het woord vernietigen is? Exact hetzelfde woord staat er als er geschreven wordt dat Satan losgelaten wordt. Het betekent we laten los wat nu is. Dat betekent dat Petrus hier zegt, alles wat nu vastigheid lijkt, waarvan je denkt, zo werkt het systeem, waar we Hubble-telescopen voor de ruimte insturen om het steeds verder te begrijpen. Denk je, jongens, zonde van je tijd, want het gaat allemaal anders worden straks. Tegen die tijd dat je denkt, nou, we snappen het, zegt de Heer, dat is zo jammer, want ik heb iets nieuws. En dat vernieuwde wordt beter dan het oude. En dit gaat over een God die zegt, ik ben alleen maar bezig om te herstellen. En ik wil het herstellen terug naar mijn oorspronkelijke droom. En dan zegt Petrus, jongens, luister nou. Als dit allemaal moet gaan gebeuren, hoe moet je dan in hemelsnaam leven? Als alles wat vast is, of lijkt, tijdelijk blijkt te zijn, hoe moet je dan leven? En het antwoord is, leef het tijdelijke vanuit de urgentie van het eeuwige. En vervolgens geeft hij zelf al antwoord. Hij verwijst, hij zegt van we moeten vertrouwen op God, hè, en we zien uit naar een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan verwijst hij naar Paulus op een grappige manier. En laten we dat nog eens heel even lezen en daarmee gaan we vandaag afsluiten. 1 Korinthe 3, vers 1 tot 15. Een beetje moeilijk, want het is Paulus. Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want er was u niet aan toe. En ook nu nog niet. Want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u gebonden aan de wereld. En dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk en wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken, hun talent. Ik heb geplant, dat was kennelijk zijn talent. Apollos heeft water gegeven, dat was kennelijk zijn talent. Maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. En wie plant en wie begiet, hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. En hier komt hij. U bent een bouwwerk van God, overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als kundig bouwmeester het fundament gelegd. Anderen bouwen daarop voort. Laat iedereen erop letten hoe die bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er al ligt, Jezus Christus zelf. En of er op dat fundament nu verder gebouwd wordt met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer ze het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Hoor je dat dit niet gaat over redding? Hij zelf zal worden gered door het vuur heen. Dit gaat over hoe heb je gebouwd in de tijd tussen dat hij wegging en dat hij terugkomt. En dan zegt Paulus dit, dan zegt hij, jongens, luister. Dit gaat over hoe we onze verschillende talenten inzetten. Want die zijn bedoeld in alle dagen die je aan deze kant van de eeuwigheid nog hebt, om te bouwen en te bouwen en te bouwen en met jouw talent te investeren in de tijd die God geeft, waarin dat hij nog wacht, zodat velen gaan ontdekken wat jij en ik al ontdekt hebben. En dan zegt hij, voor de een is dat planten, voor de ander is dat water geven. Weet je, je hoeft iemand niet van A tot Z door het evangelie heen te slepen. Vaak zeggen mensen, ja, weet je, maar ik had maar één zinnetje. Dat ene zinnetje is water geven. Iedere keer dat een plant water krijgt, dan groeit hij. En misschien heeft iemand de gelegenheid gehad om iets te planten en mag je alleen maar water geven. En ben je degene die een keer langskomt om water te geven? Misschien zegt de Heer, ik wil dat je iedere week langs gaat om water te geven. Dit gaat over bewust het leven leven. En Heer, waarom doe ik de dingen wel die ik wel doe en de dingen niet die ik niet doe? In het licht van de tijd die me gegeven is en de talenten die u mij geeft om te bouwen met edelstenen, met goud en met zilver en niet met hooi, stro en hout. En dan zegt Paulus, daar zingen we dat lied ook voor, hè? Onze God is een verterend vuur. Op de dag van de wederkomst zal door vuur zichtbaar worden wat van eeuwigheidswaarde was en wat niet. Weet je, vuur loutert. En dan zegt Paulus, degene van wie het de werken verbranden zal zelf gered worden als door vuur, door de loutering. En het vuur zal wegbranden wat niet van waarde was. Naar ons. Een verwachtingsvol leven tussen opstanding en wederkomst gaat over alle talenten die we ontvangen hebben, iedere dag inzetten om te bouwen aan zijn koninkrijk. In werk, op school, in je omgeving, in je vriendengroep, je straat, etc. Met maar één doel, om met goud en zilver en edelstenen te bouwen, zodat het eeuwigheidswaarde heeft. En zodat het blijft bestaan. Weet je, je kan bouwen met wat alleen zichtbaar is, of met alleen tijdelijk is, of wat alleen voor jezelf is. Je kan ook bouwen met gehoorzaamheid, met liefde, met trouw, met toewijding aan wat God van ons vraagt. En ik heb hier opgeschreven, de bruid leeft doelgericht. Weet je, een bruid weet dat de bruidegom komt, die leeft niet willekeurig, verspilt haar tijd niet, bouwt met oog op de toekomst, niet uit angst, maar uit liefde en verlangen. En een bruid leeft niet passief, maar doelgericht. Als het gaat over wat betekent dit nou voor ons, is het enerzijds de, is het zo groot? Kom maar. Ja, het is zo groot, maar ik heb door hem vrije toegang. Kom maar. En daarin overvraagt hij me niet, maar geeft hij datgene wat of dat ik aan kan. Kom maar. Zodat ik met vreugde kan zaaien en kan bouwen in de wetenschap dat het vrucht zal dragen, want hij is degene die groei geeft. Kom maar. Zodat de aarde vol zal worden van zijn glorie, dwars door ons heen. Kom maar. Zodat op het moment van de wederkomst velen toegevoegd zijn aan hen die het toen al ontdekt hebben, die het aan deze kant van de eeuwigheid al ontdekt hebben. Kom maar. tot eer en glorie van de bruidegom die terugkomt en wiens heerlijkheid wij amper onder woorden kunnen brengen. Dit is waarof dat de Heer ons voor roept, voor toerust, voor vrijzet. En dit is waarof dat hij van ons vraagt als toegewijd leven. En als je probeert dit erbij te gaan doen, jongens, dan speel je een verloren wedstrijd. Als ik naar mijn agenda kijk, denk ik, nou, wanneer ga ik dit nou doen? Ja, dat past er gewoon niet in. Dat bedoel ik, als ik het erbij zou doen. Het is de bedoeling dat ik dit overal doe. Dus dat is de bedoeling dat ik op die manier ook kijk naar de volgende vergadering. Naar het moeilijke gesprek. Naar het gesprek waar ik geen zin in heb. Hebben jullie wel eens gesprekken waar je geen zin in hebt? Halleluja, ik dacht dat ik de enige zou zijn. Weet je, maar nee, heer, ik heb er zo geen zin in. Maar mag het er alsjeblieft toe doen? Mag dit alsjeblieft een gesprek zijn waar ik iets van koninkrijkswaarde kan planten? Of misschien wel ergens water kan geven? Zodat ook het gesprek waar ik geen zin in heb, bijdraagt aan. En dit is het verwachtingsvol leven. Het is niet af gaan zitten wachten tot hij komt. Dit is niet van, oh, we moeten vooral het vlammetje warm houden en er 1 of 2 keer per dag aan denken, zodat we hem af kunnen vinken. Dit moet verweven zijn met alles wat ik doe. En niet omdat het moet, niet vanuit angst, van anders krijg ik straf van God. Want als alles verbrandt wat we mee gebouwd hebben, worden we zelf alsnog gered als door vuur. Want lieve mensen, misschien heb je nog niet ontdekt, maar dan ga ik het vandaag nog een keer zeggen. Je redding kan je niet verdienen. Die heb je gekregen. En met het cadeau komt de verantwoordelijkheid. En ik geloof dat het grootste cadeau wat we deze wereld kunnen geven is uitleven hoe groot zijn heerlijkheid is. Uitleven hoe groot zijn trouw is. Uitleven dat we er geen snars van begrijpen, maar dat het wel waar is. Uitleven dat het niet om ons gaat, maar om hem. En uitleven dat we soms schoorvoetend ons talent inzetten. Elkaar aanmoedigen om dat hier een keer met elkaar te oefenen. Zeg ik dat hardop? Ja. Alsjeblieft, kom in beweging met dat ene zinnetje waarvan je denkt dat het een woord van de Heer is. Wat kan er helemaal misgaan? Kijk, als het een veroordeling wordt, kan er een hoop misgaan. Maar woorden van de Heer zijn bemoedigend en opbouwend, toch? En correcties, die toets je. Maar als de Heer je een bemoediging geeft, stap erin uit. Bemoedig die ander. Kan misschien wel eens. Zijn vaak van die domino dingetjes, hè? Niet? Sorry, probeer af te ronden. De volgende 10 minuten heb je over jezelf afgeroepen. Ik kom soms naar deze dienst en dan zeg ik, Heer, ik heb het nodig om van u te horen. Wil ik morgen verder kunnen? Een paar weken geleden had ik zo'n dienst. En dan gebeurt er iets. En dat tikt het volgende steentje om, het volgende steentje, het volgende steentje. En dan ontstaat zo'n domino-effect. En op die manier baant het koninkrijk baan. Breekt het koninkrijk baan. En op die manier worden heiligen toegerust. En ik wil je vragen om je daarna uit te strekken. Meer dan ooit tevoren in de wetenschap dat hij die ons roept trouw is. In de wetenschap dat hij die ons roept toebedeelt in de mate dat we aankunnen. In de wetenschap dat hij die ons roept niet maait waar die nooit gezaaid heeft. Niet terugkomt om straf te geven. En zegt van, ik daag je uit om te bouwen met goud en met zilver en met edelstenen. En er zal heus hout en stro tussen zitten. En ja, dat zal wegbranden op het moment dat we gaan kijken wat dat er nou eeuwigheidswaarde en wat niet. Maar ik hoop en bid dat er veel blijft staan. Ik had er met Joke over van hoe sluit je zo'n dienst nou af, hè? Want hier zijn geen woorden voor. En dus gaan we hem afsluiten op een manier die geen woorden nodig heeft.